Het thema, zoals gezegd, het ware woord, het ware woord. De centrale tekst die we tegen zullen blijven komen en die we heel vaak ook bij dit thema kunnen aanhalen, is 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. 2 Timotheüs 3 vers 16. Er wordt nog wel eens verschillend gedacht over wat de waarheid is, wat de Bijbel is. Je hebt natuurlijk heel veel dingen die je over de Bijbel zou kunnen zeggen. Zoals je zoveel hebt als je gaat kijken naar wat godsdienst of naar wat geloven inhouden. Je hebt mythen die er zijn en die ik ook wel in het onderwijs veel gehoord heb. En waar ik altijd wel echt zoiets had van, nou, dat zijn echt van die mooie verhalen. Ik lees u een klein gedeelte eruit voor. Zeus was als enige zoon ontsnapt aan Kronos vraatzucht. Die was opgewekt toen Gaia voorspelde dat een van zijn zonen hem eens van de troon zou stoten. Om dit te voorkomen verzwolg hij al zijn kinderen. Maar de verdrietige Rhea wist de geboorte van Zeus geheim te houden en zij verborg hem in een ver afgelegen donkere grot op Kreta, waar hij werd opgevoed door de nymfen. Daar dronk hij de melk van de geit Amaltheia en brachten de bijen hem honing. Adriastea en Ida, dochters van Melissus, verzorgden hem. Ook de priesters van die streek, de Kureten, hielpen mee de jonge god te beschermen en ze bewaakten de grot en als hij huilde, sloegen ze hard op hun wapenrusting, zodat Kronos het niet zou horen. En zo heb je heel veel andere verhalen en het zijn allemaal mythen. Het komt uit de Griekse mythologie. Het zijn verhalen die heel veel mensen kennen, maar die niet zijn gebeurd. En daarnaast heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld sprookjes. Sprookjes waarbij je zou kunnen zeggen dat het goede altijd wint. En laten we eerlijk zijn, vandaag de dag wordt ook wel het boek Openbaring als dusdanig toch wel een beetje gezien. Het wordt niet helemaal letterlijk gezegd dat het een sprookje is, maar het is toch wel iets wat lijkt op een sprookje waarbij het kwade overwonnen wordt door het goede en waarbij het licht het goede altijd zal winnen. En je hebt ook heel veel denkwijzen over, wat is nu de Bijbel? Sommigen geloven dat de Bijbel een mooi boek is met allerlei verhalen en dat je in de Bijbel het woord van de Heere God moet opzoeken. Anderen geloven weer dat je moet kijken wat er in deze Bijbel nou echt betrekking heeft op jouw leven en wat voor les jij eruit kunt halen en de rest moet je maar een beetje laten liggen. En weer anderen geloven helemaal niets van de waarheid van de Bijbel en zien het als een soort mythologie. Het is een verhaal, veel mensen kennen het, maar ja, de dingen die erin beschreven staan, die zijn niet echt gebeurd. Maar als we het dan hebben over het ware woord, dan is een waar woord, zoals wij geloven dat de Bijbel is, is natuurlijk een van de eigenschappen van een waar woord, dat een waar woord betrouwbaar is. En als je het dan hebt over de betrouwbaarheid van de Bijbel, de betrouwbaarheid van het woord van de Heere God, dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen, wanneer is iets of iemand betrouwbaar? Nou, als we kijken in ons leven, dan zijn er heel veel dingen niet betrouwbaar gebleken. Kijk bijvoorbeeld naar de financiële instellingen. Die beloofden allerlei uitkeringen. Als het nu gaat over pensioenen, of als je gaat kijken naar de koopkracht, of als je gaat kijken naar allerlei andere dingen. Heel veel dingen qua economie en qua financiën zijn niet betrouwbaar gebleken. En je zou ook kunnen kijken naar, wat is nou de betrouwbaarheid van politieke leiders? Wat is nou de betrouwbaarheid van politieke leiders? Nou, en als we daar met z'n allen vanavond over zouden praten, en je zou daar hier, normaal zeg ik dan 10 mensen op een rijtje zetten over politieke leiders, dan zou je niet 11 meningen hebben, maar dan denk ik dat je 15 meningen zou hebben. Omdat er zo verschillend gedacht wordt over politieke leiders. Zijn ze nou werkelijk betrouwbaar? En ik denk dat het goed is om ook te weten en te beseffen dat politieke leiders ook gewoon mensen zijn. Maar laten we het dichterbij bij huis halen. Wat zou je kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van vrienden of van familie? Is daarin heel veel betrouwbaarheid te zien, te vinden? En hoe toets je de betrouwbaarheid van iets of van iemand? En als we dan nog een beetje concreter maken, wat is de betrouwbaarheid van de gemeente waartoe we mogen behoren? De Vrije Baptistengemeente hier in Enschede, de schuilplaats. Zijn wij als gemeente betrouwbaar? En hoe wordt dat nou gemeten en waar moet je je dat aan afmeten? En misschien nog beter om het gewoon heel persoonlijk te houden, zijn we zelf betrouwbaar? Voor onszelf, maar ook betrouwbaar voor de ander. Staan we bekend als betrouwbare mensen, als betrouwbare kinderen van de Heere God? Dus je zou de conclusie kunnen trekken als je het hebt over betrouwbaarheid en wie is betrouwbaar en wat is betrouwbaar, dat je allerlei meningen en allerlei dingen zou kunnen zeggen over van alles en nog wat. Maar wij willen ons vanavond beperken tot de betrouwbaarheid van de Bijbel. Kunnen wij daar iets over zeggen? En hoe groeit de betrouwbaarheid van dat woord van de Heere God voor ons? Ik denk dat een van de grootste redenen is waardoor de betrouwbaarheid van het woord van de Heere God zal groeien in ons leven, dat wij ook echt ermee bezig zijn. Dat wij het woord van de Heere God leren kennen zoals dat geschreven staat. De Bijbel tot ons nemen van Genesis 1, vers 1 tot en met Openbaring 22, vers 21. Om werkelijk in ons hart te gevoelen dat de God van de Bijbel en de Bijbel betrouwbaar is, zullen wij ons bezig moeten houden met de Bijbel en met de God van de Bijbel. En daarom, en u kent dat ongetwijfeld van mij, en u mag me erop aanspreken als dat niet meer gebeurt, dan bent u overigens te laat, ik hoop dat u daarvoor naar me toe komt, maar als dat in twijfel wordt gebracht dat ik niet meer predik, dat we ons moeten richten op de Heere God, dat we ons moeten richten op de Heere Jezus Christus, dan moet u bij me komen, want daar gaat het om. Als we willen groeien in geloof, als we willen groeien in de kennis, zullen wij ons moeten richten op de Heer Jezus Christus en op zijn woord en op God de Vader die zich leert kennen door de Heer Jezus. Dat gezegd hebbend, moeten we ook zeggen dat de betrouwbaarheid van de Bijbel niet altijd bij mensen vandaan komt die er misschien wel voor geleerd hebben. Veel theologen trekken bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel. Een theoloog Clark beweert in zijn Bijbelcommentaar over het boek Jesaja dat het boek Jesaja een product is van vele mensen over vele generaties lang. Maar hierbij vergeet hij dat, en dat is een van de punten van de betrouwbaarheid van de Bijbel, dat de Bijbel heel duidelijk zichzelf ook verklaart en zichzelf ook bevestigt. Want als het boek Jesaja door zoveel schrijvers geschreven zou zijn, of door vele generaties tot stand zou zijn gekomen, dan kan het natuurlijk niet dat de Heer Jezus in Matteüs hoofdstuk 8, Namelijk deze Jesaja, die volgens sommige theologen pas later geschreven is, dat de Heer Jezus Jesaja aanhaalt in Matteüs 8 vers 17, als hij zegt, bij het herstel van de schoonmoeder van Petrus, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, in Matteüs 8 vers 17, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En wat denkt u bijvoorbeeld van als Jesaja veel later tot stand is gekomen dan dat wij zouden moeten geloven volgens datgene wat de Bijbel ons leert, dat Handelingen 8 ook niet gebeurd kan zijn. En dat is natuurlijk een heel bekend hoofdstuk, Handelingen 8, vers 30, als het gaat over Filippus en de kamerheer. Want welk Bijbelboek was nou de kamerling aan het lezen? Het boek Jesaja. Dus een van de kenmerken om de betrouwbaarheid van de Bijbel tot ons te laten komen, om te groeien in de betrouwbaarheid van de Bijbel, is dat heel vaak de Bijbel zichzelf bevestigt. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen, wat maakt het nou uit? Wie en wanneer wat geschreven is? En ik kwam ook een mooi voorbeeld tegen over een testament. Stel nou dat u een testament krijgt en dat het een testament is van een van uw dierbaren. En dat de notaris tegenover u zit en zegt van oké, dit is het testament opgesteld op die en die datum. En dit is degene die het testament heeft opgesteld, namelijk ook daadwerkelijk degene die is heen gegaan. Dan zou dat iets weergeven van de betrouwbaarheid van dat testament. Maar wat gebeurt er nou als een notaris zou zeggen van oké, ik heb hier een testament van de persoon A die is overleden, maar in een heel ver grijs verleden heeft persoon Z het testament opgesteld omdat hij dacht dat dit wel in het denkbeeld van de overledene zal passen. Dan zou natuurlijk een ieder bij zichzelf denken van ja, wat heeft dan dat testament voor nut? Wat heeft dat testament voor zin? En zo is het ook met het woord van de Heere God. Als je alles in twijfel trekt, wat moet je dan op een gegeven moment nog geloven? En daarom nemen wij dat woord van de Heere God tot ons, zoals het tot ons komt. En zoals ook de geschiedenis leert, zoals het geschreven is en door wie het geschreven is. En natuurlijk zijn er kleine verschillen tussen allerlei vertalingen en tussen het herschrijven van de Bijbel. Maar we kunnen niet daardoor zomaar zeggen dat de Bijbel één groot verzinsel is geworden. Totaal niet. Het is het woord van de Heere God en we mogen verschillende verklaringen, vertalingen naast elkaar leggen. Ook soms ook, en dat is vandaag de dag ook heel makkelijk, om met internet bezig te zijn om de woorden in de grondtekst op te zoeken en te kijken wat staat er nu. Om dat woord van de Heere God echt als een levend woord diep in ons te laten landen. Maar waarom is het nou zo goed om vast te houden aan dat woord van de Heere God? Nou, we hebben met elkaar gelezen de tekst uit 2 Timotheüs 3 vers 16... 2 Timotheüs 3 vers 16, maar als we ons verder zouden gaan verdiepen in de 2 Timotheüsbrief, dan denk ik dat daar een heel gedegen antwoord staat waarom het goed is om vast te houden aan het woord van de Heere God en om dat woord van de Heere God echt als een betrouwbaar, als een waar woord tot ons te laten komen. Het woord van de Heere God is betrouwbaar en het is een waar woord. Er staat namelijk in 2 Timotheüs 3 vers 1, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. In de laatste dagen zullen er zware tijden aanbreken. En dan staat er in vers 13, maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, zij misleiden en worden zelf misleid. En dan zegt Paulus tegen Timotheüs in vers 14, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het hebt geleerd. en u van jongst af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Het is zo goed om dat met elkaar te beseffen. Dat juist in deze tijd er zware dagen zijn, er een zware tijd is en dat velen misleid worden, maar dat ze ook niet eens doorhebben dat ze zelf misleid worden. En wat is nou het grote punt? Dat de Satan, de wereld en ons eigen vlees proberen om zoveel mogelijk bij dat ware woord vandaan te blijven. Omdat de tegenstander weet dat op het moment dat wij met dat leven, dat ware woord bezig zijn, dat het ons rust geeft, dat het ons inzicht geeft in de dingen hoe we het moeten doen, wat we moeten doen, wat de Heer van ons vraagt. En wat we nu zien en wat we ook vandaag de dag heel sterk zien, is een zware tijd, namelijk in de laatste dagen, dat mensen misleid worden, het zelf niet eens doorhebben en zelf ook anderen weer misleiden. En daarom de oproep, blijft u echter bij wat u geleerd hebt. Want het gaat, zoals we gelezen hebben in vers 13, van kwaad tot erger. Het wordt steeds erger. In Openbaring staat de tekst aan het einde van de Openbaring, in Openbaring 22, wie vuil is, wordt nog vuiler. En wie onheilig is, wordt nog onheiliger. En wie rechtvaardig is, wordt nog meer gerechtvaardigd. Er vindt een hele grote, duidelijke, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, vindt er een schifting plaats. Tussen datgene die vast willen houden aan het woord van de God, aan het ware woord, en hen die van alles en nog wat voegen bij het woord van de Heere God. En dan zie je dat het van kwaad tot erger wordt. En dat zien we natuurlijk in de wereld ook heel erg duidelijk naar voren komen. Een heel klein voorbeeldje is in de Donald Duck. Maar ik wil het alleen even aangeven hoeveel misleiding er ook gaande is. Ook juist naar de kinderen toe. Want in de Donald Duck van 25 februari 2019, daar was het eerste lesbische stel een feit. Daarvoor nooit gebeurd, maar toen wel. En het gaat daarin van kwaad tot erger. En we hebben vaker tegen elkaar gezegd, we mogen die mensen bijstaan in de problematiek, in de moeite, in de zorg, in de strijd die ze hebben. Maar we moeten wel Gods woord laten. Maar het gaat in deze tijd van kwaad tot erger. Het gaat, als we het hebben over het woord van God en bij alles wat de Heere God gebiedt en verbiedt, ook in het leven van christenen gaat het van kwaad tot erger. Wat denkt u van al de geestesuitingen die er vandaag de dag te koop zijn, waarin het ook maar gaat van kwaad tot erger en het meer om de show gaat dan om daadwerkelijk het woord van de Heere God en de gehoorzaamheid aan het woord van de Heere God. En dan blijft u echter bij wat u geleerd hebt. Maar dan moet je wel weten, en dan moeten wij wel weten wat wij geleerd hebben. Nou, dat is namelijk het woord van de Heere God zoals het ons is overgeleverd. Niet zoals mensen zeggen dat het moet zijn, maar zoals het in de overlevering tot ons is gekomen. Dat zegt Paulus hier tegen Timotheus. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Er zit een overlevering in. En dat zie je in de Bijbel ook. De Bijbel, zoals wij die tot ons kunnen nemen vandaag de dag, in allerlei vertalingen en in allerlei hertalingen. Maar dat woord van de Heere God, je zou op bepaalde punten kunnen zeggen van, is dat goed vertaald of wat dan ook? Ja, dan moet je zeker gaan onderzoeken, moeten we zeker gaan onderzoeken. Maar dat woord van de Heere God is tot ons gekomen, is in de overlevering tot ons gekomen. Dat hele woord van de Heere God. En dat is het ware woord van God. En dan zegt Paulus in 2 Timotheus 3, vers 16, we hebben het gelezen van nu vanavond al twee keer. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig Dat betekent winstgevend. Het levert iets op. Niet dat het ons iets op moet leveren, maar het levert ons wel iets op. Namelijk hoe wij Jezus Christus kunnen leren kennen. Hoe wij met elkaar kunnen omgaan als kinderen van de levende God. Hoe wij hier vandaag de dag in de wereld mogen staan. Dat levert het ons op. Het is nuttig voor ons om dat woord van de Heere God tot ons te nemen. Om dat ware woord tot ons te nemen. Om daarmee te onderwijzen. Onderwijzen wil zeggen groeien in de kennis. Groeien in de kennis. We hebben het vaker tegen elkaar gezegd. Wat Petrus zegt aan het einde van zijn tweede Petrusbrief. Dat we moeten groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus onze Heer. Dat is belangrijk. Daarin moeten we elkaar onderwijzen. Daarin moeten we met elkaar bezig zijn. En Paulus geeft dan verschillende, en dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien, in Titus bijvoorbeeld, maar ook in de Colossensebrief, geeft hij verschillende leerrichtingen die we met elkaar op kunnen, ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus, om te groeien in de kennis, om elkaar te onderwijzen. Maar ook om te weerleggen. Om als er misleiding is, als er een afdwaling is van de waarheid, om dat te weerleggen met de waarheid. Om de waarheid ernaast te leggen. Om te laten zien dat iets geen waarheid is. Of om te verbeteren, zegt hij. De kwaliteit van het leven veranderen. Waarover we net gesproken hebben. Het is gewoon het woord van de Heere God, het ware woord van de Heere God, geeft gewoon een andere kwaliteit van leven. Het geeft een voller leven. En daarom is het ook zo nodig, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dat we hen die daarin moeite kennen, die daarin door omstandigheden van het leven heen en weer geslingerd worden, om hen te helpen, hen bij te staan, om de kwaliteit van het leven vast te houden, om hen aan te moedigen, om juist het zicht te houden op dat ware woord. Dat wat we afgelopen kerst met elkaar mochten beleiden, dat levend geworden wordt. Jezus Christus. We moeten elkaar daarop richten. We moeten met elkaar daarin bezig zijn. We moeten beleiden naar de Heer Jezus toe, naar elkaar toe, naar onszelf toe, dat de kwaliteit van het leven verandert als wij meer gericht zijn op de Heer Jezus, als wij meer vanuit dat ware woord willen leven. En gaan leven en zullen leven. En op te voeden in de gerechtigheid. Zoals je een kind opvoedt. Gewoon duidelijk zijn. Dit is recht, dit is niet recht. Dit is goed, dit is fout. Waarom? Omdat dit bij de Heer Jezus hoort en dit hoort niet bij een leven met de Heer Jezus. Er zit iets in van, ja, en op te voeden zoals een vader zijn zoon opvoedt. Laten zien wat goed is en wat niet goed is. Gewoon eerlijk, met het ware woord van God omgaan. Het woord laten spreken. We zouden natuurlijk allemaal heel raar vinden als ik op een gegeven moment, als mijn zoon wat ouder is geworden, Nathanael wat ouder is geworden, en ik met hem met de auto door de stad rijd en zeg van, er is een rood licht. Nou, heb je het gezien? Nou, rij je maar. Nee, dan zouden we allemaal zeggen, dat kan niet. Dan voed je je zoon niet goed op. Maar zo is het ook met het ware woord van de Heere God. Dat er soms gewoon dingen op groen staan en soms ook dingen op rood staan. En dat moeten we leren. Daarin mogen wij onze jongeren, maar ook onze ouderen, maar ook onze kinderen opvoeden. En zeggen van, hey, dit hoort bij een leven met de Heer Jezus. En zo niet. Opvoeden in de gerechtigheid, in dat wat recht is. Als je het gaat hebben over de inspiratie van het ware woord, want het is het woord van de Heere God. En hoe is het dan tot ons gekomen? Nou, het is zo mooi. En ik heb dat gehoord van een voorganger die op een gegeven moment zei, de schrift is het werk van de adem van God die via de Bijbelschrijvers gehandeld heeft. De Bijbelschrijvers hebben het ingeademd dat wat de Heilige Geest heeft uitgeademd. Het is geïnspireerd door God zelf. Dit is het geïnspireerde woord van de Heere God. En daarom is het goed om daar ook echt acht op te slaan. God heeft het geademd. God heeft het geademd. En wij hebben het ook vandaag de dag tot ons gekregen. En daarom verandert het ook zoveel in de mensenleven. Het is de adem van God. En een andere benaming voor de adem van God is de Heilige Geest. door wie wij dat geïnspireerde woord van God hebben gekregen. Maar wat zou je nog meer kunnen zeggen over, als je het hebt over de betrouwbaarheid van de Bijbel? Nou, een van de grootste punten van de betrouwbaarheid van de Bijbel is de eenheid die je daarin ziet. De eenheid die je daarin ziet. En niet zomaar op één puntje, maar op meerdere punten. De hele Bijbel door getuigt van één God. Van één God. Die zich openbaart door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De eenheid die zichtbaar wordt in de Bijbel, dat komt ook omdat dat het één doorlopende geschiedenis is. Ja, wat je vandaag de dag nog wel eens ziet, is dat mensen zeggen van luister, we hebben het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het Oude is helemaal voorbij gegaan, dat is een beetje geschiedenis en dat zijn de verhalen en dat is klaar. En nu leven wij hier in het Nieuwe Testament en dan ook nog niet alles van het Nieuwe Testament, maar ja... En je hebt echt mensen die gewoon een hele dunne Bijbel hebben. Ja, die zeggen wel dat ze een dikke Bijbel hebben, maar die leven volgens een hele dunne Bijbel. En die zien niet zoveel van de betrouwbaarheid die God heeft neergelegd in de doorlopendheid van de geschiedenis. Het is één geschiedenis. God heeft de wereld gemaakt, de hemel en de aarde heeft God gemaakt. En God komt met de hemel en aarde tot zijn doel. Dat staat er namelijk. In Openbaring 21, vers 5. Waarin hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. Het is één doorlopende geschiedenissen met weliswaar een ontvouwende waarheid. Maar die waarheid is ook maar één waarheid. Dat is de waarheid die alleen maar gericht is op datgene wie God is. En God is waarheid. En hoe ontvouwt zich die waarheid? Nou, bijvoorbeeld in dat die ene boodschap die er gepredikt wordt, namelijk dat er één verlosser is, namelijk Jezus Christus, die de waarheid is, die de weg is. Er is één verlossing. Één verlossing. Dus als je het hebt over de eenheid van de Bijbel, en als we ons daarin steeds meer en meer verdiepen, getuige van één God, één doorlopende geschiedenis, één ontvouwende waarheid, één verlosser, één verlossing. Het geeft alles aan dat de Bijbel één is en dat de Bijbel gericht is op datgene wat God ons wil bekendmaken en wat Hij ons heeft bekendgemaakt in Jezus Christus de Heer. Maar ook, laten we wel wezen, als we kijken in de geschiedenis van de Bijbel, hoe de Bijbel tot stand is gekomen over een periode van 1600 jaar, 66 boeken met 40 verschillende auteurs, die allemaal die eenheid benadrukken, die getuigen van één God, die getuigen van één doorlopende geschiedenis, die getuigen van één ontvouwende waarheid, van één verlosser, van één verlossing. Dat kan alleen maar op het moment dat we geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door God zelf. En dat is zo geweldig mooi om met elkaar vast te houden. En daarom is het ook zo goed om die Bijbel ook echt te leven, zoals we dat met elkaar hebben gezegd net, om daarin is gegeven tot ons nut, om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, te voeden in de gerechtigheid. Dat is belangrijk. Waarom? Omdat die betrouwbaarheid van de Bijbel eruit druipt, er vanaf druipt. Wat leren wij dan door het woord? Nou, door het woord leren wij God kennen. God kennen. En dan zou je kunnen zeggen van oké, de betrouwbaarheid van God wordt zichtbaar in het feit dat zijn woorden conform zijn handelingen zijn. Ze zijn met elkaar in overeenstemming, ze spreken elkaar niet tegen. We leren God kennen door het woord in zijn wezen en in zijn handelen met mensen en in zijn handelen met de tijd die geweest is, die is en die nog gaat komen. Als we het hebben over God kennen in zijn wezen, dan zegt Exodus het volgende in Exodus 9. In Exodus 9, vers 27 staat het volgende. En dan moet u weten, dit is dus niet een boek wat gaat, dit is niet een geschiedenis wat gaat over wat geweest is. Maar hier wordt onze God verklaard door Exodus 9 vers 27, waarin staat geschreven: toen stuurde de farao bode en hij liet Mozes en Aaron roepen en zei tegen hen: ik heb deze keer gezondigd, de Heere is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Als God komt met zijn oordelen over het volk Egypte, dan erkent de zondige farao dat de Heere de rechtvaardige is. De verbondsgod is de rechtvaardige. Waarom erkent hij dat? Omdat hij God zo ziet, zo ervaart in zijn leven. Omdat God zich zo bekend maakt aan de farao als de rechtvaardige. God houdt zijn woord. Hij zegt dat de straf gaat volgen. Hij zegt dat de straf gaat volgen op het niet loslaten van zijn volk. En er komt straf. God is de rechtvaardige. En in Psalm 100 staat het volgende. In Psalm 100, een lofpsalm, staat in Psalm 100. Vers 5. Want de Heere is goed. Want de Heere is goed. Dat is ook iets van zijn wezen. Dat is niet alleen maar een karaktereigenschap van hem. Maar zo is hij. Dat gaat dieper. Ervaart u dat? Dat gaat dieper als ik zeg van oké, Mari is goed. Dan zou dat iets kunnen zeggen van wie hij is, omdat ik zijn daden gezien heb. Maar bij God gaat het vele malen dieper als bij ons mensen. God is goed, dat is zijn wezen. Hij kan niets anders dan iets goeds voortbrengen, omdat hij alleen maar goed is. En hij kan ook niet, wat we net gezien hebben in Exodus, wat door de farao getuigd wordt, als de farao zegt de Heer is rechtvaardig, dan kan hij ook geen onrechtvaardigheid voortbrengen, omdat hij rechtvaardig is. Dat is zijn wezen, dat is hoe hij is. Dat is hoe hij zich openbaart door het woord. En dat is zoveel meer. Nou, en dan heb je het ook nog over het handelen van de Heere God. Als je het dan hebt over zijn handelen met mensen, dan zegt Jesaja 28 vers 22 dat hij dat met wijsheid doet. Hij doet het met wijsheid, ondanks dat het volk weerspannig is. Het is een weerspannig volk, wordt er gezegd over Israël, maar niet alleen over Israël, maar ook over heel de mensheid. Wij zijn weerspannige mensen, wij spannen altijd weer samen tegen God van nature. En zijn handelen met mensen, dat doet hij met wijsheid. En God leren kennen, dat is niet alleen in zijn wezen, niet in zijn handelen met mensen, maar ook in zijn handelen met de tijd. Die is, die was en die komt. Denk bijvoorbeeld aan de profetieën die gedaan zijn. Dat zijn profetieën. Ik ga ze niet allemaal bij langs, maar ik wil ze wel noemen. Bijvoorbeeld de niet-messiaanse profetieën dat Abraham een groot nageslacht zal krijgen in Genesis 12 vers 2. Nou, we zien de vervulling daarvan in de geschiedenis. We kunnen lezen, honderden jaren daarvoor wordt het voorspeld door de profeten dat de 70 jaar, Jeremia schrijft erover, in Jeremia 25 vers 1 tot en met 11, dat het volk 70 jaar de Babylonische wegvoering zal kennen. Het is gebeurd. Het is uitgekomen. Ze zijn weer teruggekomen met Esra en Nehemia. De dood van Petrus wordt voorspeld en is uitgekomen. Maar ook oud-testamentische profetieën die gaan over de Messias, over de Heer Jezus. We hebben er met kerst over gesproken, geboren uit de maagd. Jesaja 7 vers 14. Uitgekomen. Zoals Matthäus het beschrijft in Matthäus 1 vers 18 tot met 25. Of dat hij verraden wordt voor 30 zilverstukken. Staat beschreven in Zacharia 11 vers 12. En de voltooiing daarvan zien wij in Matteüs 26, vers 15. Maar ook als het gaat over profetieën voor wat betreft de eindtijd. De strijd tegen de Heer en zijn gezalfde. De wereldwijde opwekking die niet nu zal gaan komen, maar dat God toch in de tijd die nog gaat komen, na de opname van de gemeente, dat er nog een ontelbare schare zal komen die zalig zal worden. Of wat denkt u van de profetie aangaande de opname van de gemeente? Maar niet alleen God kunnen we leren kennen door het woord van de Heer, door het ware woord, maar ook de Heer Jezus Christus kunnen we leren kennen. Lees bijvoorbeeld alleen al de Ik Ben-uitspraken. Er staan zo'n beetje 250 uitspraken van Jezus Christus in de Bijbel. Over het Vaderhuis, over dat de waarheid vrijmaakt, over wees niet bevreesd. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En we kunnen de Heer Jezus Christus leren kennen zoals de beschrijvingen ons geven, de evangelisten ons geven in zijn leven wat hij geleefd heeft. De betrouwbaarheid van de Bijbel. Ja, door het woord, dat betrouwbare woord, leren wij werkelijk God kennen. Zijn wezen, zijn handelen met mensen, zijn handelen in de tijd. Leren wij Christus kennen. En leren wij ook het christelijke leven kennen. Zoals we net hebben gezien, bijvoorbeeld in 2 Timotheus 3 vers 16, hoe wij om mogen gaan en moeten gaan met het woord van de Heere God. En dan de grote vraag die we met ons mee kunnen nemen, als wij dit beseffen, dat het ware woord van God betrouwbaar is en dat wij God leren kennen en dat wij het wonder van de Bijbel tot ons mogen nemen, dan aan ons de vraag of wij ons dag in dag uit door dit ware woord laten gezeggen. En dat het invloed heeft op onze levens, in alle keuzes die we maken, in hoe we met elkaar omgaan, in de gemeente, hoe we ons persoonlijk leven leiden. Laat dit woord van God, wat betrouwbaar is tot en met, wat door heel veel mensen wordt onderuit gehaald, maar dit betrouwbare woord waarin God zichzelf leert kennen, laat het echt ons leven zijn. En als we zo dit jaar 2020 uithobbelen, uitgaan, laten we dan met elkaar vaststaan om dit ware woord ook in het nieuwe jaar, als God het geeft, om dit ware woord als gemeente te leven. Nu en elke dag die God ons in zijn genade geeft. En mijn vraag aan u is, mijn vraag aan jou is, doe je mee? Doet u mee? Niet in onze eigen kracht, maar in de kracht die God ons geeft om Christus te leven. Tot zover. Amen.